Wij lezen vanavond 1 Johannes 5. En we doen dat weer uit de Telos-vertaling. Eerste brief, vijfde hoofdstuk, eerste vers. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die lief heeft hem die deed geboren worden, heeft ook lief hem die uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben wanneer wij God lief hebben en zijn geboden doen. Want dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie is het nu die de wereld overwint? Dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God. Deze is het die gekomen is door water en bloed. Jezus Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en door het bloed. En de Geest is het die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen. En als u de Statenvertaling hebt, dan gaat de tekst ongeveer als volgt verder. Getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. Deze woorden staan in de voetnoot van de Telos-vertaling, om aan te geven dat ze in de oude handschriften ontbreken. Ze zijn er veel later ingevoegd in de tekst, en zo zijn ze ook in de Statenvertaling terechtgekomen, want in die tijd had men alleen maar nauwelijks, althans bijna geen beschikking over oude handschriften. Alleen maar jongeren. Maar onze tekst gaat dus als volgt. En dan is vers 7 heel kort. Drie zijn er die getuigen. De geest en het water en het bloed. En deze drie zijn eenstemmig. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen. Het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God dat hij getuigd heeft over zijn zoon. Wie in de zoon van God gelooft. Heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft. Heeft hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet heeft geloofd in het getuigenis dat God heeft getuigd over zijn zoon. En dit is het getuigenis, dat God ons eeuwig leven heeft gegeven en dit leven is in zijn zoon. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt, u die de naam... die in de naam van de Zoon van God gelooft. En dit is de vrijmoedigheid die wij jegens hem hebben, dat als wij iets bidden naar zijn wil, hij ons hoort. En als wij weten dat hij ons hoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij de beden hebben die wij van hem hebben gebeden. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan zal hij bidden en hij zal hem het leven geven, hun die niet tot de dood zondigen. Er is zonde tot de dood, daarvoor zeg ik niet dat hij zal vragen. Alle ongerechtigheid is zonde en er is zonde niet tot de dood. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat wij uit God zijn en de hele wereld in het boze ligt. En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft opdat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderen, wacht u voor de afgoden. Aan de indeling van de pericopen in de Telos-vertaling kunt u zien, als die indeling goed is en die is zeer algemeen geaccepteerd, dat die hoofdstukindeling niet altijd even gelukkig is. Eigenlijk begint deze pericoop, dat kunt u hier zien aan het opschrift, al bij hoofdstuk 4 vers 20. We hebben de laatste keer die twee verzen al besproken. En het is goed om die nog een ogenblik erbij te betrekken, omdat juist die eerste verzen van hoofdstuk 5 een interessant contrast opleveren met die laatste verzen van hoofdstuk 4. U leest hier in vers 21 van hoofdstuk 4, dit gebod hebben wij van hem, dat die God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. En als u dat nu vergelijkt met wat daar onmiddellijk op volgt, ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, ieder die lief heeft hem die deed geboren worden, dus dat is God, God heeft ons opnieuw geboren laten worden, die heeft ook lief hem die uit hem geboren is. Met andere woorden, om het wat simpeler te zeggen, als je God lief hebt, dan heb je ook je broeder lief. Het contrast waar ik nu op doel is dit. In hoofdstuk 4 vers 21 staat, we hebben een gebod ontvangen. En dat gebod houdt in, je moet je broeder lief hebben. En in hoofdstuk 5 vers 1 staat, als je God lief hebt, dan geldt, ik zou bijna zeggen als een automatisme, als een soort natuurwet, dan heb je ook je broeder lief. Nou, je zou je kunnen afvragen, is dat met elkaar te harmoniseren? Aan de ene kant gebied je iemand iets te doen, en aan de andere kant zeg je een vanzelfsprekendheid, een natuurwet. Koper zet uit bij verhitting. Het maakt niet uit of het zondag of maandag is, winter of zomer is, als je koper verhit, dan zet het uit. Dat is een natuurwet. Er zijn geen uitzonderingen op, dat gebeurt altijd en overal. Zo'n soort natuurwet lijkt de apostel hier ook te beschrijven. En de natuurwet luidt dan, als je uit God geboren bent, dan heb je lief. En dat is in zekere zin ook zo. Dat woord natuurwet kun je heel goed hier gebruiken. Het betekent dat het bij de nieuwe natuur van een gelovige hoort dat hij lief heeft. We hebben in hoofdstuk 4 gevonden, God is liefde, nou vers 8 en vers 16. En als je uit God geboren bent, dan is die nieuwe natuur ook uit God. 2 Petrus 1 vers 4 zegt het zelfs heel sterk, we zijn de goddelijke natuur deelachtig geworden. Dat betekent, die liefde is nu ook in ons. Romeinen 5 vers 5 staat dat God zijn goddelijke liefde in ons heeft uitgestort. Die is dus in ons en die stroomt dan ook vanzelf uit, die kan daar niet blijven zitten. Dat stroomt uit. Als je een kruik met water op zijn kop houdt, dan stroomt dat water eruit. Als het niet bevroren is, dan stroomt het eruit. Of het zomer of winter is, want zondags of maandags. Dat is een natuurwet. Als God zijn liefde in ons schiet, dan komt die er ook weer uitstromen. En toch staat er in 4 vers 21 dat we ook een gebod hebben ontvangen. Is het nou een gebod of een natuurwet? En het antwoord luidt natuurlijk beide. En dat is op zichzelf heel boeiend. Als je dat vergelijkt met de wet in het Oude Testament, dan weet u dat die wet van Mozes, die daar op de Sinaï komt tot de natuurlijke mens, let op dat woord natuurlijke mens, dat is de oude natuur, als die daar komt tot die natuurlijke mens, dan richt die wet zich tot iemand, tot een mens, die wet totaal niet kan volbrengen. Want die wet vraagt iets van hem dat tegen zijn natuur ingaat. Het is alsof je tot een vis zegt, vlieg. Nou, alleen vliegende vissen kunnen vliegen en op een heel klein stukje, en dan plonzen ze weer terug. Je kunt het dus wel tegen hem zeggen, en je kunt ook wel tegen een zwaluw zeggen dat hij moet zwemmen, en al helemaal dat hij onder water moet zwemmen, maar dat gaat tegen hun natuur in. Het is een gebod dat voor zulke dieren niet te dragen is. Maar als je tegen een vogel zegt, vlieg, nou hij doet niets liever, dat ligt in zijn aard. Het is een gebod dat helemaal in overeenstemming is met zijn wezen. Een vogel vliegt, behalve struisvogels en nog een paar, maar gewone vogels vliegen. En vissen zwemmen in het water. En als je dus tegen een vis zegt, zwem, dan is dat een gebod. En tegelijkertijd iets dat zo volkomen met de natuur van dat dier overeenstemt. Maar het verandert niets aan het feit dat wat God tot ons zegt een gebod is. Dat wil zeggen, het is waar, wij hebben lief. Hoofdstuk 4 vers 19, daar heb je dat automatisme ook. Wij hebben lief, staat niet eens bij wie. Die liefde stroomt gewoon uit en wie er toevallig het dichtst bij is, die wordt er het eerste nat van. Die liefde stroomt uit, wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat zit nu in onze natuur. Maar het blijft een gebod, want we blijven schepselen. En we staan dus, als we schepselen blijven, onder de schepper. En die schepper gebiedt. Maar vroeger zei hij tegen ons, als vogeltjes, zwem. En dat konden we niet. Net zegt hij tegen ons, als vissen, zwem. En nu kunnen we dat niet alleen. We zouden ook niets anders liever willen. Het hoort helemaal bij ons wezen, bij onze natuur. En ik vind dat daarom belangrijk, omdat wij hier lezen, ik loop even vooruit naar vers 3, zijn geboden zijn niet zwaar. Als je aan een vis vraagt, zeg luister, vind je dat nou moeilijk om te zwemmen? Dan weet hij niet waar je het over hebt. Het is zo natuurlijk voor hem, hij zou het moeilijk vinden om niet te zwemmen. Als je vraagt aan een vogel, vind je het moeilijk om te vliegen? Dan weet hij niet waar je het over hebt, het ligt zo in zijn aard. Terwijl voor een vis is het een oneindig moeilijke opgave, zelfs een onmogelijke. Ik zeg dat ook daarom, omdat de wet van het Nieuwe Testament, de wet van Christus, zoals Galaten 6 vers 2 dat noemt, de wet van Christus, objectief gezien oneindig veel moeilijker is dan de wet van Sinaï. De wet van Sinaï zegt, gij zult niet doden. Nou, ik, voor zover ik weet heb ik nog nooit iemand doodgemaakt en ik hoop u ook niet. Maar de wet van Christus zegt in de bergrede, ja maar als je iemand doodwenst, dan heb je je al bezondigd. Dus die wet van Christus is oneindig veel moeilijker dan die wet van Sinaï. Die wet van Sinaï zegt, je mag niet overspelig zijn, niet overspelpleeg. Maar de wet van Christus zegt, als je in je hart een vrouw aanziet om haar te begeren, dan heb je al overspel gepleegd. Die wet van Christus is oneindig veel moeilijker. En toch zegt Petrus van die wet van Sinaï in Handelingen 15, dat het een juk was dat nog wij, nog onze vaderen hebben kunnen dragen. Het was ontzettend moeilijk. En die wet van Christus, daarvan zegt Johannes, zijn geboden zijn niet zwaar. Hoe kan dat nu? Wel, dat is hetzelfde weer als met die vissen, met dat vogeltje, om maar even bij dat beeld te blijven. Tegen die vis zegt, je hoeft maar 5 meter, tegen die vogel zegt, je hoeft maar 5 meter onder water te zwemmen. Dat is niet veel, 5 meter, 1 meter. 50 centimeter. En tegen die vis zeg je, jij moet 5 kilometer zwemmen. Nou, wat is nou het zwaarste van die twee? Die 5 kilometer is natuurlijk zwaarder dan die 1 meter. Maar voor die ene vis is die 5 kilometer niks. Maar voor dat vogeltje is die 50 centimeter onoverkombare moeilijkheid. Hij kan dat niet. Althans, de meeste vogels kunnen dat niet. Het hangt er maar vanaf tot wie het gebod komt. Als de wet van Christus komt tot de natuurlijke mens, dan zegt Petrus, dat is een wet die wij nog onze vader hebben kunnen dragen. Eindeloos zwaar. En tot de nieuwe mens, zegt Johannes, die wet van Christus, die objectief gezien eigenlijk veel moeilijker is, die is niet zwaar. Ja, kijk, in de praktijk, maar daar gaat het hier niet over, in de praktijk is die wet van Christus ook zwaar, omdat ons vlees er elke keer tussendoor zit te kruisen. En die gooit roet in het eten. En dan wordt het weer zwaar. Maar die nieuwe natuur heeft er geen moeite mee. Dat wat uit God geboren is, heeft er geen moeite mee. Voor die nieuwe natuur is het de meest vanzelfsprekende zaak. Hij heeft lief. En hij kan niet anders dan lief hebben. Het zou, om zo te zeggen, veel zwaarder zijn als je tegen die nieuwe natuur zou zeggen, hou op met lief hebben. Dat zou nou echt oneindig zwaar voor die nieuwe natuur zijn. Nu is er nog iets merkwaardigs in die eerste verse. En dat is de manier waarop Johannes dat verbindt met wat min of meer een nieuw element is in de brief. En dat is, hij brengt er het element van het geloof in. Hij zegt in vers 1, ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. We hebben al in hoofdstuk 2 gezien, de geest van de antichrist. Dat is om te logeren dat Jezus de Christus is, de vervulling van de oud-testamentische profetieën, de Messias van Israël en ook de logene, de vader en de zoon. Dus het mysterie van de drie-eenheid zouden wij nu zeggen, vader, zoon en heilige geest. Maar ook de mysterie van het volkomen God zijn en het volkomen mens zijn van de Heer Jezus. Dat is dan eigenlijk wel de formulering zoals de kerk die veel later allemaal heeft opgesteld. Zo staat het niet in het Nieuwe Testament, maar het komt daar wel op neer. Dat geloven wij vast en zeker. God heeft zijn kerk daarin geleid om met deze formuleringen het mysterie zoveel mogelijk te bewaken. Niet het mysterie in een doosje te stoppen, want dat krijg je nooit voor elkaar. Daarvoor blijft het te groot. En in die zin moet je die formuleringen dan ook nemen voor wat ze waard zijn. Het zijn menselijke pogingen die in elk geval vertellen hoe het niet zit. Die in elk geval de ketterij op een afstand houden. Maar denk nou niet, oh nou heb ik het, nou weet ik het. Het blijft een mysterie. Maar een mysterie dat op deze wijze wel afgegrensd kan worden tegen de leugen. En nu staat hier, ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, die is uit God geboren. En waarom is dat belangrijk? Omdat in vers 4 dat geloof terugkeert. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie is het nu die de wereld overwint dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Nu zouden wij geneigd zijn, als we alleen vers 4 hadden, om te denken, ja, hier gaat het niet zozeer over de geloofswaarheid. Hier gaat het over ons praktisch geloofsvertrouwen. Dat is een verschil. Je gelooft dit, en dat is waar, en je gelooft dat niet, want dat is leugen. Dan hebben we het over ons geloof, dat is het ware zaligmakend geloof. Wij belijden ons waarachtige christelijke geloof, dan belijd je een bepaald aantal waarheden. Maar geloof is ook een kracht. Door het geloof blijven we staande. De Heer Jezus verwijt zijn discipelen dat ze kleingelovigen zijn. Ze weinig praktisch geloofsvertrouwen hadden. Nou, dat geloofsvertrouwen zit er natuurlijk ook in vers 4. Dat kun je hem onmogelijk buiten houden. Het gaat om de wereld te overwinnen. En we hebben in hoofdstuk 2 gezien wat de wereld is. De begeerte des vleeses, de begeerte der ogen en de hoogmoed van het leven. Datgene wat ons in de wereld kan aftrekken van de ware God. Dat wat ons in de wereld zo kan meeslepen, dat wij God daardoor uit het oog verliezen. De wereld is een systeem waar de duivel de baas van is, zegt de Heer Jezus in het evangelie van Johannes. 3 maal. En de wereld is daarmee een bestel dat zich altijd graag wil plaatsen tussen God en ons. Om onze vrede weg te nemen, onze zegen, onze zaligheid, ons geluk, onze vreugde in de Heer. En daarom is die wereld een macht. Een vijand die overwonnen moet worden. En hij wordt overwonnen doordat die wereld niet de kans krijgt op die manier zich tussen God en ons in te schuiven. Dan heb ik het vooral gehad over de wereld als iets aantrekkelijks, dat onze aandacht naar zich toe kan trekken en daardoor de aandacht van God en van Christus kan aftrekken. De wereld kan zich natuurlijk ook openbaren, dat heb je meer in andere delen van de schrift, als een boze macht die ons verdrukt en vervolgt en ons ertoe wil brengen ons geloof af te zweren. Dat is de wereld weer op een andere wijze als iets dat ons van God wil aftrekken. En dan is het natuurlijk duidelijk dat wij die wereld overwinnen, dus die wereld op afstand houden, die wereld niet toestaan zich tussen ons en God te stellen, door ons praktisch geloofsvertrouwen op Christus, op God te stellen. Dus daarom zeg ik, dat geloofsvertrouwen in vers 4, dat hoort er natuurlijk ook bij. Maar het accent ligt hier toch op een wat andere kant. En dat hebben we ook al eerder gezien, ook weer vooral in het tweede hoofdstuk. En dat is, je moet ten aanzien van Christus ook de rechte leer kennen. Je moet geloven dat hij de Zoon van God is. Het gaat er maar niet om dat er ergens een hogere macht is, waarvan je weet dat die heel sterk is en dat die jou kan beschermen, waar je je vertrouwen op stelt, zonder dat het er veel toe doet wie of wat die macht nou eigenlijk is. Dat is een onbijbelse gedachte. Dat is wel iets, ik meen dat ik dat ook bij eerdere gelegenheden heb gezegd in deze serie lezingen. Het is wel iets dat we vandaag veel tegenkomen. Te veel. Veel jonge mensen in christelijke kerken en christelijke gezinnen groot geworden, die wel met vreugde en vrijmoedigheid kunnen uitspreken, Jezus is mijn vriend. En daar hebben ze steun aan die gedachte. Dat spreekt ze aan, dat is bemoedigend. Maar als je dan vraagt, maar wie is die Jezus dan? Dan hebben ze daar dikwijls geen flauw idee van. Nou ja, heel basale dingen. Maar als je wat doorvraagt, dan komen er heel vreemde, gekke dingen uit. En dat is nogal verbazingwekkend. Kortom, de gedachte dat er ergens een vriend in de hemel is die onzichtbaar aan jouw zijde staat, dat spreekt ze aan. Daar hebben ze ook genoeg aan, lijkt het wel. Maar dat die ook de heiland is, die op het kruis voor hun zonde gestorven is, dat weten ze wel, maar dat spreekt hen niet zo aan. Dat blijft op een afstand. Ik heb dat heel vaak gemerkt. En om al helemaal te zwijgen van dit soort dingen, wat betekent het dat Jezus de Zoon van God is? dat hij de Christus is, zegt vers 1. Dat hij de Zoon van God is, vers 5. En met de vorige keer in hoofdstuk 4 zagen we dat het ook verschrikkelijk belangrijk is dat je weet dat Jezus in het vlees gekomen is. Dat hij waarachtig mens is. En dat als je dat niet ziet, dan kom je in de geest van de antichrist terecht. Ja, maar wat betekent dat Christus waarachtig God, waarachtig mens? Is dat nou zo belangrijk? En Johannes zegt ja, dat is heel belangrijk. Hij zegt in deze brief, als je dat, ik zeg het nu met mijn woorden natuurlijk, als je die rechte leer van Christus niet hebt, dan gaat het gewoon scheef met je. Dat is maar niet een kwestie van dode orthodoxie, dat je het rechtzinnige geloof beleidt, want dat is zo koud als een kikker, daar word je ook helemaal niet warm van. Daar heb je ook niks aan. Daar gaat het, Johannes, helemaal niet om. Het gaat niet om een stukje rechte leer die in je hoofd zit. Je zou het anders kunnen formuleren. Het gaat erom dat je met de juiste Christus in relatie staat. Niet met de Christus van de dwaalleraren, want dat is niet de Christus der schriften. Dat is een Christus van eigen makelij. Dat is niet de Christus zoals wij die kennen aan de rechterhand van God. Daarom is het zo belangrijk dat je, en ik ga weer even vooruit naar vers 9. God heeft een getuigenis getuigd over zijn Zoon. Je moet in de Zoon van God geloven. Dat betekent, je moet dat rechte getuigenis dat God over zijn Zoon betuigd heeft aannemen. Er zit nog wel een andere gedachte ook bij, daar komt zo nog wel. Maar dat hoort er ook bij. We zullen het later ook zien in de tweede brief, de volgende keer, dat Johannes daar ook grote nadruk op legt. Tegen een vrouw, misschien een weduwe, met haar kinderen. Ze zeggen, nou moet je nou zo'n huismoeder met kinderen lastigvallen met dit soort dingen? Ja, zegt hij, dat is heel belangrijk. Want de vraag is, of je nou man of vrouw bent, oud of jong, vader of moeder, kind. Als je niet met de goede Christus in contact staat, dan heb je niks. En hij gebruikt daar die uitdrukking, de leer van Christus. Het hoort tot onze tijd. Andere tijden hebben we weer andere problemen gehad. Toen deugde er weer vaak niet veel van de praktijk. Het leek alles wel om de rechte leer te draaien. Vandaag leven we in een tijd dat het net andersom is. Het komt ontzettend veel op de praktijk aan. Dat is op zichzelf goed. Heel veel op de ervaring aan, de beleving. Op zichzelf niks mis mee. Maar de rechte leer lijkt daarmee op de achtergrond te verdwijnen. Alsof dat er niet zoveel toe doet. Maar het doet er ontzettend veel toe. Het doet er zoveel toe dat je moet afvragen, met welke Christus sta ik dan eigenlijk in verbinding? Met een Christus van eigen bedenksel? Of die mij aangepraat is in bepaalde kringen? Of met de Christus van de Bijbel? De Christus van God? En hier gaat het om de wereld, we hebben dat ook gezien in hoofdstuk 2, wordt die wereld eigenlijk toch direct verbonden met die antichrist. We hebben ook gezien in hoofdstuk 4 dat het daar gaat over de geest die in de wereld is. Die geest van de antichrist, zegt vers 3, is nu al in de wereld. Die valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. De wereld is niet alleen maar verzoekingen, verlokkingen, verleidingen. In die wereld komen ook allerlei valse christussen op ons af. We hebben het woord van de Heer Jezus zelf dat er in de eindtijd allerlei pseudo-christussen zouden komen. In onze vertaling staat het meestal valse christussen. Zie, hier is de Christus. Zie, daar is de Christus. Nou, wij denken dat zal zo vaart niet lopen. Dat trappen wij natuurlijk niet in. Maar er worden ook op christelijk erf vandaag allerlei, u begrijpt wat ik daarmee bedoel als ik het zo zeg, allerlei christussen verkondigd. En dat is maar niet een kwestie van dode leer, maar een kwestie van levensbelang. Of de Christus met wie je in contact meent te staan werkelijk de enige echte is, als u mij zo toestaat te zeggen. Want dan overwin je de wereld. Want de wereld is ook de plaats waar de geest van de antichrist rondwaart. En de antichrist, het allerergste en het allerbelangrijkste wat hij doet, is die Christus van de schriften onderuit te halen. Die leer te honen, weg te redeneren. En een Christus van eigen makelij te presenteren. Nou, we hebben de laatste jaren, ik heb het daar ook al eerder over gehad, verschillende publicaties gehad die erg in trek waren van mensen die hun eigen Christus verkondigden. En niet de Christus van de schriften. Daarom is het zo belangrijk. Wil je de wereld overwinnen, dan gaat het niet alleen maar om de wereld van verleidingen en verzoekingen, maar dat gaat ook over de wereld van de geest van de antichrist. En dan gaat het van ons vandaag vooral natuurlijk om de christelijke wereld. Dat is duidelijk. En dan staat er van de Heer Jezus, deze is het die gekomen is door water en bloed. Jezus Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en door het bloed. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. Het zijn er dus samen drie, de geest en het water en het bloed. Daar zien we nog iets belangrijks. En dat is, het gaat niet alleen om de persoon van Christus. De leer van Christus is dus niet alleen maar de vraag naar de rechte persoon. Waarachtig God, waarachtig mens. Eén persoon, twee naturen. Om de oude formulering van de kerk aan te halen. Maar het gaat ook om zijn werk. Het gaat niet alleen om de vraag of Jezus de Christus is, of Jezus de Zoon van God is. Het gaat ook om de vraag of wij geloven in de verzoenende waarde van zijn bloed. U weet hoe in het vorig jaar juist de leer van de verzoening bijzonder in het geding is geweest. Kan het bloed van Christus verzoenen? En knappe theologen vertellen ons dat dat een onzinnige leer is die mensen bedacht hebben of die mensen uit het Nieuwe Testament halen, maar zij laten ons zien dat het helemaal niet in het Nieuwe Testament staat en al die dingen meer. Johannes laat zien dat de Heer Jezus gekomen is door het water en door het bloed. En het is de Heilige Geest die dat betuigt, die dat getuigenis aan ons uit de doeken doet, die dat onderstreept. Vandaar dat het uiteindelijk drie zijn, de geest, het water en het bloed. Ik zei u later al, overschrijvers, misschien gaat dat zo, ik weet het niet, maar dat is dan al ettelijke eeuwen later, is er een overschrijver die denkt, hé, dat is een mooie gedachte, geest, water, bloed. Zo hebben we ook de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en die schrijft dat op een kantlijn bij, als een persoonlijke opmerking. En dan komt er weer een volgende overschrijver die denkt, hé, heeft hij zeker vergeten. En die zet dat in de tekst, zo moet je ongeveer begrijpen hoe dat in zijn werk gegaan is. Dus je denkt, dat hoort natuurlijk in de tekst thuis. Maar het past helemaal niet in de tekst. Vader, Zoon, Heilige Geest is hier niet het punt. En waar het om gaat is, dat is in die hele context heel duidelijk. Dat er met de haren bijgesleept is. Het gaat om water, bloed, geest. Nu, als je daarnaar kijkt, dan weet u dat water en geest een bekend thema is bij Johannes. En water en bloed is ook een bekend thema bij Johannes. Water en geest vindt u in Johannes 3. Waar de Heer Jezus spreekt met Nicodemus. Nicodemus zegt, Rabbi, wij weten. Oh, zegt de Heer Jezus, wij weten helemaal niets. Want als je niet wederom geboren bent, dan kun je het Koninkrijk Gods niet eens zien. Laat staan er binnen gaan. En dan zegt de Heer Jezus, in vers 5, je moet wederom geboren worden uit water en geest. Uit water en geest. Nou, wat dat water betekent, daar is al heel wat over te doen geweest. Maar dat water, naar mijn bescheiden mening, is niet het doopwater. Daar heb ik een paar simpele argumenten voor. Hoe kon de Heer Jezus van Nicodemus verwachten dat hij dat zou snappen? Die had nog nooit van de christelijke doop gehoord. En toch zegt de Heer Jezus, zijt gij de leraar in Israël, weet gij deze dingen niet. Nou, hoe kon de Heer Jezus van hem verwachten dat hij iets wist wat nog niemand kon weten? Nee, waar de Heer Jezus op doelt, is wat Nicodemus wel degelijk kon weten. En wat we al lezen in Ezechiël 36, dat eenmaal het volk zou worden teruggebracht in het land en dan zou God rein water op hen sprengen. En dan zouden zij nieuwe geest in hun binnenste krijgen. En dan zou de Heilige Geest ook aan hen geschonken worden. Dat zijn twee verschillende dingen. Nieuwe geest, kleine letter, nieuwe natuur, zouden we zeggen. En de Heilige Geest zou ook over hen komen. Water en geest. En dat reine water is in het Nieuwe Testament steeds een beeld van het woord van God. De Heer Jezus zegt zelf in Johannes 15 vers 3, gij nu zijt rein, om het woord dat ik tot u gesproken heb. Daar heb je het woord in zijn reinigende kracht. Zo vind je dat ook in Efeze 5 vers 26 met de wassing van het water van het woord. Het woord van God in zijn reinigende kracht. En zo is het toch bij de wedergeboorte. Iemand wordt niet wedergeboren door de doop. Met alle respect voor onze Rooms-Katholieke broeders en zusters. En ook sommige reformatorische christenen die daar toch mee aan het sukkelen bleven. En toch op een of andere manier dit water met het doopwater in verband wouden brengen. Doopwater, water überhaupt, kan geen mens innerlijk veranderen. Water is een symbool van wat er met je gebeurt, maar water zelf kan jou niet innerlijk veranderen. God laat een mens niet wederom geboren worden op het moment dat hij gedoopt is. Was het maar waar, dan zouden we onmiddellijk de hele wereldbevolking dopen en dan kwam er niemand meer in de hel. Was het maar zo makkelijk. Nee, Mensen worden wederom geboren door, zoals Petrus het ook zegt in 1 Petrus 1, door het woord. Ze worden wederom geboren doordat het woord van God tot hen komt en de Heilige Geest past dat woord toe op hun harten en geweten, zodat dat woord krachtig en levend wordt en in die harten gaat werken en daar dat nieuwe leven tot stand brengt, het leven van de wedergeboorte. Die andere combinatie hebben we ook in het Nieuwe Testament, water en bloed. Ook bij Johannes, uiteraard. Johannes spreekt hier over dingen die hij al eerder heeft verteld. Of misschien als het evangelie later is geschreven, die hij nog later zou vertellen. Want in Johannes 19 zien we dat als de Heer Jezus gestorven is, dat daar een Romeinse soldaat in zijn zijde steekt en terstond kwam er bloed en water uit. Bloed en water. Interessant dat daar de volgorde andersom is. Je zou kunnen zeggen, daar wordt het vanuit het gezichtspunt van God gezien. Voor God is het bloed. Het bloed dat plaatsvervangend reinigt en verzoent. Het bloed verzoent ons met God. Dat is wat voor God nodig was. Een heilige en rechtvaardige grondslag om op grond daarvan ons te kunnen reinigen. Ons te kunnen verzoenen. Het water is nodig voor ons. Want het water is dat woord van God dat op ons wordt toegepast. Zodat wij ons gaan zien in onze natuurlijke toestand. En de toevlucht gaan nemen tot de Heer Jezus. En het woord gaan aannemen. Hier is het andersom, want hier gaat het om het getuigenis van God. En dan is eerst het water nodig, eerst het woord. Want het woord is het dat over het bloed vertelt. Dus als het naar ons toe komt, de subjectieve kant, dan eerst het water, dan het bloed, waarover in het woord van God getuigd wordt. En dan de Heilige Geest, die aan dat woord van God kracht moet geven, zodat het woord in ons binnendringt en dat bloed van Christus aan ons effectief wordt. En dat bloed gaat ons dan reinigen. Het klinkt misschien wat ingewikkeld, maar op die manier denk ik dat die drie hier bij elkaar horen. En zo komen mensen ook tot geloof. Ze komen tot geloof door het water van het woord. En het woord wordt met heel veel dingen vergeleken in de Bijbel. Denk maar aan een zwaard of aan zaad of aan een hamer of vuur. Maar hier wordt het met water vergeleken omdat het moet reinigen. Het bloed reinigt naar God toe. Het water reinigt doordat het ons openbaart aan ons eigen innerlijk. En ons daardoor door de kracht van het woord en de kracht van de geest schoon spoelt. Het water reinigt uit kracht van het bloed van Christus. Door de werkzaamheid van de Heilige Geest. Met andere woorden. Dan gaan we het even hebben over dat geloof. Dat geloof in de Heer Jezus. Met andere woorden. Dat rechte geloof, daaraan kan je al zien, dat is nooit een dode orthodoxie. Moet je eens even zien wat er allemaal aan te pas komt. Een dode orthodoxie, iedereen die in een christelijk gezin is grootgebracht en met de christelijke waarheden wordt grootgebracht, die kent ze op een gegeven ogenblik uit het hoofd. Zonder dat dat misschien ooit enige veranderende, reinigende, vernieuwende werking aan zijn ziel heeft toegepast. Dat noemen we dode orthodoxie. Dood, omdat die mensen de rechte leer wel hebben, maar alleen maar met hun hoofd. Dat heeft ze innerlijk nooit gedaan. En daarom zie je hoe dat prachtige tegenwicht hier wordt gegeven. Het gaat niet alleen maar om die dode leer. Het gaat erom dat er een werk in jou plaatsvindt. Daarvoor is nodig woord. Het reinigende bloed. En de geest van God. En die geven een getuigenis. Die vertellen ons wat er met ons moet gebeuren namelijk. Hoe wij deel krijgen aan die Christus die wij belijden als de Christus en als de Zoon van God. En dan zegt hij, als wij het getuigenis van mensen aannemen, denk erom, wat voor leraren of dwaalleraren het mogen zijn, of het nou goede of slechte leraren zijn, maakt trouwens sowieso niet uit. Je moet het getuigenis van God altijd hoger achten. Dat getuigenis van God is groter. Dat gaat er bovenuit. Ook al ontmoet je de beste leraren. Hun woord heeft nooit kracht omdat zij het zijn die het zeggen. Het heeft kracht als je herkent en erkent door de geest van God dat wat zij zeggen het getuigenis van God is. Daar gaat het om. Ik herinner me vele jaren geleden dat ik aan iemand het evangelie mocht doorvertellen. En later, ik was er eigenlijk zelf verbaasd over, want je rekent daar niet zo op. Een paar dagen later kwam die persoon naar me toe en had haar hart aan de Heer gegeven. En toen vroeg ik, hoe is dat zo gekomen? En toen zei ze, dat was door dit woord uit de schrift. Want ze had bij zichzelf gezegd, volkomen terecht, wie is Willem Ouweneel, dat hij de waarheid in pacht zou hebben. Dat is waar. En toen was ze dit. En toen dacht ze, wacht eventjes, maar hij zegt het niet, God zegt het. En zo moet het ook. Want wat voor mensen het ook mogen zijn, de grootste dwaalleraren of de grootste goede leraren, het maakt niks uit of alles wat ertussenin zit. Waar het om gaat is of ze het woord van God brengen. En dat weet je alleen door het te toetsen aan de schriften, dat was wat ze gedaan had. Met datgene wat ze gehoord had van mij, ging ze naar het woord van God. En God leidde haar, daar heb je nou de werkzaamheid van Gods geest, want ze wist bitter weinig van het evangelie af. Ze werd door Gods geest geleid naar dit schriftgedeelte. En toen las ze daar. Wat mensen ook vertellen, denk erom, waar het om gaat is wat God zegt. En wat zegt God? Als God iets te vertellen heeft, dan gaat het over zijn zoon. Dat is een groot goed. Wat hij zegt over zijn zoon, daar gaat het om. Hij wijst naar zijn zoon. Als iemand een boodschap van God verkondigt en hij beweert dat dat van God komt, en op een of andere manier heeft die boodschap niet met zijn zoon te maken, dan kun je het vergeten. Dan klopt er iets niet. Want dat is het hart van wat God ons te vertellen heeft. En wie dus in de Zoon van God gelooft, die heeft dat getuigenis in zichzelf. Dan komt dat getuigenis niet alleen maar tot je, want als het niet in je komt, heb je er nog niks aan. Het moet in je iets gaan doen. Wie God niet gelooft, die heeft hem tot de leugenaar gemaakt. Die zegt, God zegt dat allemaal wel in zijn woord, maar ik geloof dat niet. Want hij gelooft niet wat God getuigd heeft over zijn Zoon. En dit is het getuigenis dat God ons eeuwig leven heeft gegeven. En dan heb ik u straks al aangekondigd dat ik daar nog iets bij wou toevoegen bij wat ik straks al zei. Want nu zou je kunnen denken, als je nu staat, dit is het getuigenis dat Johannes nu opnieuw gaat vertellen van dit is het getuigenis dat je de ware leer hebt omtrent de persoon van Christus. Nou, dat is heel belangrijk, die leer van Christus. Dat zagen we in vers 1, je moet geloven dat Jezus de Christus is. Vers 5, je moet geloven dat Jezus de Zoon van God is. Met andere woorden, heel gewoon, en dat is heel letterlijk zo, je moet de rechte leer hebben. Maar dat is niet genoeg. Toen begon hij te praten over water, bloed, geest. Dat wil zeggen, je moet niet alleen de rechte leer hebben omtrent Christus, niet alleen zelfs de rechte leer hebben omtrent zijn werk, maar je moet deel hebben aan dat werk. Je moet zelf door dat water en door dat bloed gereinigd zijn en verzoend zijn. De geest zelf moet aan jouw hart dat gewerkt hebben. En daarom staat hier niet alleen maar dat je de rechte leer van Christus moet hebben, omtrent de Zoon van God, maar dat die Zoon ook daadwerkelijk in jou het nieuwe leven moet worden. Niet alleen maar moet schenken, niet alleen maar moet bewerken. Hij moet het zijn. Hij is dat nieuwe leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Nou, exclusiever kun je dat dus ook niet voorstellen. Hij zegt dus niet bij voorkeur via Christus, maar het kan eventueel ook op die manier, of op een andere manier. Nee, als je de Zoon hebt, dan heb je alles. Dan heb je het leven. En als je de Zoon niet hebt, dan heb je niks. Want je hebt het leven niet. Dan kun je nog onorthodox zijn. Dan kun je nog een trouw lid zijn van jouw kerkelijke gemeenschap. Maar als je Christus niet hebt, dan heb je niks. Dus samenvattend, je moet de rechte leer hebben omtrent Christus. Maar diezelfde Christus moet ook in je wonen, anders helpt het allemaal nog niks. Nou zegt u, maar wat als hij nou wel in je woont, maar je hebt nou niet helemaal precies de rechte leer? Nou luister, het gaat niet natuurlijk om details. Het gaat er niet om van ons allemaal kleine theologies te maken. Maar als je de dwaalleer volgt, als je je laat meeslepen door het mooie gepraat van dwaalleraren, dan mag je wel de vraag stellen als iemand zegt, Christus woont in mij. Dan mag je wel de vraag stellen, vertel eens, welke Christus? Die van de Koran bijvoorbeeld, daar wordt ook veel over Jezus gesproken. Maar ik zal u vertellen dat dat een heel andere Jezus is dan van het Nieuwe Testament. De Jezus van de Mormonen. De Jezus van de Jehovah's getuigen, die zeggen dat hij de eerstgeschapen engel is. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Als iemand zegt, Jezus woont in mijn hart, dan vraag ik, welke Jezus? Paulus zegt, een andere Jezus is jullie verkondigd. Nee, dus het Nieuwe Testament zegt dat wel, moet je het niet altijd letterlijk opvatten. Er zijn meerdere Jezussen. Heb je de goede Christus in je hart? Of een Christus van eigen maaksel? Een Christus die jou is aangepraat door de dwaalleraar? Nou, Johannes zegt dit allemaal niet om mensen aan het twijfelen te brengen. Dat is de bedoeling niet. Dat gebeurt ook in bepaalde kringen. Als mensen dan de vrede en de vreugde gevonden hebben van de zekerheid van het geloof, dan komen de mensen die praten ze dat weer uit het hoofd. Die zeggen, ja, hoe weet je dat nou zo zeker? Ik kan dat dan wel zeker weten. Nee, Johannes zegt in vers 13, deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt, als je tenminste in de naam van de Zoon van God gelooft. Je moet wel in de goede persoon geloven, maar als je daarin gelooft, dan heb je het leven ook. Dan hoef je je geen zorgen te maken. Hij zegt dus al deze dingen niet om deze arme, kleine, jonge, gelovige, baby's in het geloof eigenlijk nog, in de war te brengen. Integendeel, ze waren in de war gebracht. Hij probeert ze weer in het goede spoor te brengen. En hij zegt, als jullie geloven in de Christus en schriften, dan heb je het eeuwige leven. Maak je geen zorgen. Je mag dat zeker weten. En dat niet alleen. Dat is niet alleen maar een kwestie van weer een soort weten met je hoofd. Dat heeft heel praktische consequenties. Het betekent dat je met die Christus in relatie staat. Daar is vrijmoedigheid. Dit vrijmoedigheid die wij jegens hem hebben, dat als wij iets bidden naar zijn wil, hij ons hoort. Dat wil zeggen, het is dus maar niet een soort theorie. Oh, nou, veilig is ergens in Jezus en daar, die is voor mij gestorven en dus nu ben ik behouden. Nou, fijn, dat is het dan. Nee, je kunt met hem praten. Je kunt met hem omgang hebben. Je kunt hem zelfs vragen stellen. En als die vragen naar zijn wil zijn, uiteraard. Kunnen we niet alles vragen? Wij geven aan onze kleine kinderen ook maar niet alles wat ze vragen. Maar als die vragen naar zijn wil zijn, dan hoort hij naar ons. En horen heeft hier natuurlijk de volle kracht van verhoren. Het is leuk, bij elke revisie van lied 57 komt weer die spanning van de revisoren. Is het nou die ons altijd hoort of die ons altijd verhoort? De ene keer staat er weer hoort en de volgende keer komen er weer wijze broeders die zeggen nee, het moet zijn verhoort. En dan komen er weer wijze broeders die zeggen hoort. Ga ze maar naar al die drukken van lied 57. Dan hangt er maar af wat voor theologie je hebt over verhoren. Nou, hier betekent horen in elk geval verhoren. Want dat hij ons altijd hoort, dat spreekt vanzelf. Als dat ons moet troosten, dat hij ons altijd hoort. God hoort elk mens. Hij hoort zelfs de jonge dieren die tot hem roepen, zegt Psalm 50. Schrale troost. Maar hij verhoort ons ook altijd in een zekere zin. We mogen alle dingen bij hem bekendmaken, zegt Filippenzen 4. En dan staat er in de vrede Gods die alle verstand erboven gaat van onze hart en gedachten bewaren in Christus Jezus. Dat is verhoring. Verhoring is niet alleen maar dat hij ons precies altijd geeft wat wij vragen. Verhoren is dat hij naar ons luistert en dat hij geeft, voor zover hij ons het kan geven, wat we gevraagd hebben. En als het anders is, dan geeft hij ons toch nog iets. Dan zit hij nou, dat kan ik je niet geven, dat is niet goed voor je, maar ik kan je wel iets anders geven, dat is vrede in je hart. Doordat je weet, ik heb mijn wensen bij hem bekendgemaakt en hij doet ermee naar wat hem behaagt en wat goed voor me is. Dat geeft vrede. Met andere woorden, vergeef me nou even de kinderlijke vergelijking. Kinderen krijgen niet altijd alles wat er op het verlanglijstje van Sinterklaas staat. Maar ze krijgen in elk geval wat. Soms zijn ze wel eens een beetje boos, en zijn wij ook wel eens op God, dat we niet precies kregen wat we op ons verlanglijstje hadden gezet. Maar je krijgt in elk geval altijd wat. Hij verhoort onze gebeden in die zin altijd. En als wij weten dat hij ons hoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij de beden hebben. En dat betekent hier dan zoveel de verhoringen van die beden die wij van hem hebben gebeden. Dat is het, in een echte relatie met hem te staan. In een echte relatie kun je ook je noden met hem delen. Het gaat er maar niet om dingen die we eigenlijk niet nodig hebben, maar die we van hem vragen. Het gaat hier om noden. En noden, dat woord heeft te maken met nodig hebben. Dat betekent, een relatie met de Heer Jezus is een heel concrete, hele reële zaak. Die houdt in dat je ook met hem kunt delen wat je dwars zit, waar je moeite mee hebt. Noden in je leven, in je ziel, in je gezin of waar dan ook. En hij hoort daarnaar, hij luistert daarnaar en hij geeft er ook altijd op zijn manier, dat wel, op zijn manier antwoord op. Nou, dan zo tegen het einde van het hoofdstuk lijkt daar nog even een heel andersoortig thema te komen. Als iemand zijn broeder ziet zondigen en zonde niet tot de dood, dan zal hij bidden en hij zal hem het leven geven. Hun die niet tot de dood zondigen. Er is zonde tot de dood. Daarvoor zeg ik niet dat hij zal vragen. Alle ongerechtigheid is zonde en er is zonde niet tot de dood. Nou, dat is een moeilijke uitdrukking. Als ik u nu, nadat u al een redelijk vermoeid bent van alles wat al over u heen gekomen is, moest lastigvallen met alle uitleggingen die van die uitdrukking zijn gegeven. Zonde tot de dood, er is zonde tot de dood en er is zonde niet tot de dood. Nou, dat werd het een vermoeiende avond. Weet je wat, ik zal me er beperken tot 2. Ik heb ook een kleine voorkeur, maar waarom zal ik u daarmee lastigvallen? Misschien dat ik volgend jaar weer een andere voorkeur heb. Bijbel uitleggen blijft moeilijk, zeker met zulke uitdrukkingen. De belangrijkste vraag is eigenlijk deze. Wat bedoelt Johannes hier met de dood? Bedoelt hij de tijdelijke dood of bedoelt hij de eeuwige dood? Nou, dat zijn eigenlijk de twee uitleggen. Ik zal proberen het u uit de doeken te doen. Onder ons meest gangbare uitleg was altijd dat het hier gaat over de tijdelijke dood. Dat wil zeggen, er is een zonde die zo erg kan zijn dat God zo'n gelovige niet in zijn getuigenis op aarde kan handhaven. Sommigen van u, ik heb het zelf niet gezien, hebben zaterdagavond misschien het programma van de Evangelische Omroep gezien van een jongeman die ter dood was veroordeeld. En die ook inderdaad, meen ik, intussen in Amerika de doodstraf heeft ontvangen. Hij was een gelovige, eigenlijk pas een gelovige geworden, als ik het goed begrepen heb, na de moorden die hij had gepleegd. En heel veel mensen hebben dan de neiging om te zeggen, nou ja, maar hij is nou toch een gelovige, dat is wel heel erg als hij de doodstraf krijgt. Maar er zijn dingen op aarde die een mens kan doen, die zo erg zijn dat je naar de wetten van het land, naar de wetten van de menselijke gerechtigheid, en dat zijn in dit geval niet onbillijke wetten, in tegendeel, die niet op aarde gehandhaafd kan worden. En dan zou het in principe ook verkeerd zijn om nu te zeggen, wij gaan voor zo iemand bidden dat die doodstraf misschien toch nog zal worden opgeheven. Ik zeg niet dat dat nog niet mag, maar ik zou er toch moeite mee hebben om dat te doen. Omdat ik weet dat zo iemand de doodstraf verdiend heeft. Dan moet je nou gaan bidden dat die doodstraf dus niet aan hem voltrokken wordt. Dat was eigenlijk de gangbare uitleg waarmee ik opgegroeid ben. Als iemand zijn broeder ziet zonden, als er zondigen, als tenminste niet een zonde tot de dood is. Want als een zonde tot de dood is, dan wordt hij wel behouden. Maar dan zal hij toch voortijdig sterven. Een heel treffend voorbeeld in de Bijbel is natuurlijk Ananias en Safira. Die hadden nou echt een zonde tot de dood begaan. Nou, er is helemaal geen reden om aan te nemen dat Ananias en Safira verloren zijn gegaan. Dat kunnen best ware gelovigen zijn geweest, neem ik eigenlijk ook best aan, zeker in die begintijd. Maar ze hadden iets heel ergs gedaan. Een geweldige smet op dat nog zo zuivere blazoen van de christelijke gemeente. En daar werden ze door de dood weggenomen, maar door de tijdelijke dood. En dat betekent helemaal niet de eeuwige dood. Ik denk dat we Ananias en Safira in de hemel zullen terugzien. Maar op aarde waren ze niet meer te gebruiken, als ik het zo uitdrukken mag. En in dat geval zou je ook niet moeten bidden dat ze dan voor die dood bewaard blijven. Er is ook een heel andere uitleg. En in het hele kader misschien van deze brief past die ook. En dan betekent zonde tot de dood de eeuwige dood. Van nature is dat zo voor de natuurlijke mens dat elk mens zondigt tot de dood. Dat wil zeggen, als een mens zondigt, dan volgt daarop de eeuwige dood. En wat je voor zo iemand moet bidden is niet dat hij voor die zonde niet de eeuwige dood krijgt, maar hoogstens dat hij tot geloof mag komen. Maar zonde heeft nu eenmaal, ook dat is een natuurwet, heeft nu eenmaal deze eigenschap dat de zonde leidt uiteindelijk tot de eeuwige dood. Onweerstaanbaar. Tenzij iemand voor die tijd door de dood van de Heer Jezus, door de plaatsvervangende dood van de Heer Jezus, bevrijd wordt van die eeuwige dood. Nu zijn er mensen die zeggen, ja, maar er staat hier als iemand zijn broeder ziet zondigen. Oké, maar die dwaalleraren die deden zichzelf ook als broeders voor. En toch, dat is heel duidelijk in deze brief. Johannes schrijft, die dwaalleraren, ze deden zich wel als broeders voor, maar ze waren het niet. Ze waren niet van ons, ze zijn van ons uitgegaan. En je hoeft niet voor die mensen te bidden dat ze misschien toch nog behouden worden. Wat zij doen leidt tot het eeuwig verderf. Waarbij gelukkig altijd de gedachte aanwezig is dat God in zijn genade, als er althans niet al een oordeel van verharding over zulke mensen ligt, waarbij ze dan toch nog weer tot geloof kunnen komen en dan van hun dwaalweg worden bekeerd. En dat, omdat hij er staat, zijn broeders ziet zonder gelijk dat een moeilijkheid te zijn, maar dat zijn toch geen echte broeders dan. Aan de andere kant, het zou wel helderder licht werpen op vers 18. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt. Maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Dat gaat natuurlijk niet over ons vlees. Ons vlees is nog steeds even verdorven en produceert nog steeds de zonde, als we niet waakzaam zijn. Maar waar het hier over gaat is dat datgene wat uit God geboren is in ons, die nieuwe mens, die nieuwe natuur, die zondigt niet. Die kan niet zondig, hebben we ook eerder gelezen in deze brief. Maar zo iemand bewaart zichzelf, dat is niet alleen maar een gebod, dat is het ook, hebben we ook straks gezien. Maar het is ook weer die natuurwet, dat is vanzelfsprekendheid. Wie uit God geboren is, bewaart zichzelf. De boze heeft geen vat op hem. En de boze heeft geen vat op hem, dat staat hier weer vooral natuurlijk in deze brief, op die dwaalleer. Vandaar dat hij ook zo overtuigd is, die kinderen zijn wel in de war gebracht, maar ze zullen die dwaalleer niet overnemen. De boze heeft uiteindelijk toch geen vat op ze. Dat is ook weer de troost. We moeten niet altijd paniekerig doen. We moeten die mensen wel helpen, we moeten ze waarschuwen. Maar uiteindelijk, ze zijn in de hand van de Heer. En als ze werkelijk uit God geboren zijn, dan zal de Heere God zich ook over hen ontfermen. En ook al zouden er dan toch misdrijven zijn in hun leven, dat zijn geen zonden tot de dood. Het zijn zonden waarvan ze ook weer hersteld kunnen worden, want ze behoren de Heere God toe. Wij weten dat wij uit God zijn en de hele wereld in het boze ligt. Dat is een scherpe scheidslijn die dwars door deze wereld loopt. Wij, en dan sluit hij ook de kindertjes in aan wie hij schrijft, zijn uit God en de wereld ligt in het boze. En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, zeg maar het verlichte verstand, het inzicht, opdat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige. Heb je weer die twee dingen waar we het vanavond zoveel over hadden? De kennen, het kennen van de waarachtige. Je zou kunnen zeggen, de rechte leer over hem hebben, het rechte inzicht hebben in zijn persoon, weten wie hij is. Maar ook, wij zijn in de waarachtige. Dus niet alleen maar een weten met het hoofd, nee, wij zijn in hem. Eerder zegt hij, de Zoon is in ons, en nu zegt hij, wij zijn in hem. Daar is een nauwe relatie, we zijn aan elkaar verbonden voor tijd en eeuwigheid. In zijn Zoon Jezus Christus, deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Dan gaat nog een stapje verder dan alles wat hij tot dusver in de brief gezegd heeft. Niet alleen maar Jezus is de Zoon van God, maar ook hij is de waarachtige God. Heel veel mensen hebben geprobeerd van die uitdrukking de Zoon van God iets te maken als, wij zijn ook allemaal zonen van God, dus hij ook. Hij is het eigenlijk niet in een bijzondere zin ten opzichte van ons. Of Jehovah's getuigen, hij is de eerst geschapen engel. Als hij een zoon van God is, dan moet hij op een bepaald tijdstip, wanneer dan ook, uit God geboren zijn. Dan moet hij dus een bepaald begin gehad hebben. En voor die tijd was hij er dan niet. Maar hier zien wij, en dat is wat de kerk ook later gelukkig dwars door alle dwalingen heen heel duidelijk heeft onderscheiden. Nee, hij is zoon van God op een dergelijke wijze, dat je hem evenzeer God kunt noemen als wij de Vader God noemen. Dat de Vader God is, dat begrijpt iedereen. Maar de Zoon is ook God. Dat moet ook iedereen begrijpen. De Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God. Dat is wat de kerk later heeft probeerd uit te drukken in die leer van de drie-eenheid. Eén God, drie personen. Wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. En het bijzondere is natuurlijk, dat heb ik al eerder gezien, die wisseling van God naar Christus toe, vereenzelviging en onderscheiding. Wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Wie is het dan? God, God de Vader. Wij zijn in de waarachtige, God de Vader, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. En dan staat er, hij is de waarachtige God. Voor Johannes is het zo vanzelfsprekend dat de Zoon evenzeer God is als de Vader, dat is dat hij op die manier, dat hebben we ook in het begin van je hoofdstuk 3 gezien bijvoorbeeld, dat hij op die manier zomaar van God naar de Christus kan overspringen, omdat het voor hem één en hetzelfde is. Nou, u zou misschien denken dat er heel vreemd achteraan staat en het eeuwige leven, ja, er staat daarna nog iets heel vreemds, maar ook dat eeuwige leven, hij is het eeuwige leven. Ook dat is belangrijk. We hebben eerder gezien, God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon, vers 11. Dat eeuwige leven, daarvan is hij het middelpunt, dat is in hem geconcentreerd. Hij is er de inhoud van, hier gaat het verste, hij is het eeuwige leven. Dat wil zeggen, er is wat dat eeuwige leven betreft niets dat wij zouden kunnen ontvangen buiten hem om. We hebben het in hem. Het is geconcentreerd in zijn persoon. En dan tenslotte, kinderen, wacht u voor de afgoden. Nou, wij zouden zeggen, vers 20 was toch heel wat mooier de afsluiting geweest. Als het een scriptie van een student was, dan zou ik zeggen, had je niet een beter slot kunnen bedenken. Maar het is het woord van God. En eigenlijk zit er iets voor mij, iets heel, ja, bijna schrijnends in. Dat na de noodkreet en de waarschuwingen van de apostel, als hij dan met zo'n mooie afsluiting is gekomen als in vers 20, dat hij dan toch nog één keer zegt, kinderen, hij ziet nog eenmaal die baby's in het geloof voor zich. Maar eigenlijk zijn we dat allemaal, want hij is hier een stokoude apostel. Als we de traditie mogen geloven over de ouderdom van de apostel op dit moment, En hij ziet eigenlijk al die mensen die door zijn bediening tot geloof zijn gekomen nog eenmaal als zijn grote kinderschaar voor zich. En hij ziet er nog in één keer al die gevaren voor zich die hen kunnen bedreigen. Die hen van Christus zouden kunnen wegvoeren. Die zich tussen hem en Christus, tussen hen en Christus zouden kunnen indringen. De wereld. Met al zijn verleiding, maar ook de wereld met zijn verdrukkingen. De wereld als het systeem van de duivel. De wereld met al zijn valse leringen. Met die dwaarleringen die zelfs in de gemeente kunnen binnensluipen. Afgoden is alles wat ons van God afvoert. Het zijn valse goden die ons van de ware God afvoeren. En dat is heel breed, dat kan alles zijn. Ik ga dat nou aan het eind niet meer invullen. Dat weet u zelf ook wel wat het allemaal zou kunnen zijn. Nog eenmaal deze laatste waarschuwing. Hoed u, kinderen, voor alles wat u van die grote waarheid zou kunnen aftrekken. Hij is de waarachtige God en het eeuwige leven. Hoed u voor alles wat u van die grote waarheid zou kunnen wegvoeren op kronkelpaden die eindigen in de duisternis.